Ik denk dat ondanks alle technologische ontwikkelingen in China de mogelijkheden en kansen vooral toch bij de radio liggen.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 10, Taiwan en de toekomst van China.
We zijn aan het einde gekomen van deze wereldreis naar China. In 10 afleveringen bespraken we veel thema's over geschiedenis, de economie, de gezondheid en het werk van TWR in China. En vandaag blikken we vooruit, want het is spannend hoe China zich zal gaan ontwikkelen in de wereld. Nou, en bij mij in de studio zitten weer 2 mensen, we hebben samen een mooie reis gemaakt. Joke Kijkers, leuk dat je er bent. Tjeerd, leuk dat je er bent.
Ja.
We beginnen met Taiwan. Want Taiwan is denk ik wel het spannendste, de spannendste ambitie, ja. Denk ik, als het gaat om China, of niet?
Denk het wel, ja.
Ja, ze willen gewoon Taiwan weer inlijven.
Ja, dat is wel het idee.
En dat moet voor 2049 gebeuren.
In China, ja.
Taiwan is de naam van het eiland, tenminste zo kennen wij het. Maar officieel heet Taiwan de Republiek China. En dat is toch wel een beetje vreemd. Want China, de Volksrepubliek China noemt ze ook China. Maar Taiwan noemt zich dus officieel ook de Republiek China. Hoe zit dat?
Nou, het onderscheid is dan Volksrepubliek. Hè? Dus Taiwan heet de Republiek China als een voortzetting van de Republiek China. Die in 1912 werd opgericht door Sun Yat-sen, de vader des vaderlands. En die in 1949 verdween uiteindelijk door de uitkomst van de burgeroorlog. En toen is het nationalistische bewind, dat was de tegenstander kun je zeggen, van Chiang Kai-shek, de nationalistische regering, is naar Taiwan gevlucht of in feite geduwd.
De verliezende partij van 1949, de burgeroorlog, ja. Is naar Taiwan gegaan en heeft daar een eigen staat gesticht.
Ja.
Dus eigenlijk het conflict tussen Taiwan en China gaat al heel lang terug. En zeker tot 1949.
Ja, en eigenlijk tot 1912. Toen het keizerrijk dus uiteindelijk republiek werd.
Maar Taiwan ziet zich dus eigenlijk als het echte China. En de Volksrepubliek.
Als voortzetting van dat China, ja. Eigenlijk van China. Ja.
En de Volksrepubliek is gekaapt door de communisten.
Ja.
Zo moet je het zien.
Daar komt het wel op neer.
Maar toch wil die Volksrepubliek, die wil Taiwan inlijven.
Ja, omdat men vindt dat Taiwan natuurlijk historisch gesproken. Hoewel dat dan op dat moment ook niet zo duidelijk was. Want Taiwan was daarvoor, voor 49, 50 jaar onder Japanse bewind geweest.
Waarom moet en zal China, en met name Xi, die wil echt Taiwan inlijven. Waarom moet en zal hij Taiwan terugkrijgen bij China? Waarom is dat zo verschrikkelijk belangrijk voor hem?
Omdat hij Taiwan beschouwt als onderdeel van China. Als historisch onderdeel van China. Zoals hij dat ook van Hongkong vindt. En van Macau. En dat is een andere lijn van gedachten kun je dan ook zeggen. Eén China en twee systemen. Dat zou ook voor Taiwan een oplossing kunnen zijn uiteindelijk. Maar allemaal wel onder de vlag van het ene China.
Want officieel bestaat Taiwan niet in zijn optiek. Is het gewoon een onderdeel van China? Een beetje vergelijkbaar met wat Poetin en Oekraïne.
Ja, dat is een vergelijkbare geschiedenis. Ja. Een vergelijkbaar soort conflict wat dat betreft. Ja.
Maar Taiwan die wil helemaal niet bij China horen. Dus dat is een probleem wat dat betreft.
Taiwan wil op een andere manier bij China horen, kun je ook zeggen.
Ja.
Niet onder het communistische bewind bij China horen in ieder geval.
Doet TWR ook zaken in Taiwan, Joke?
Jazeker. Ja, Taiwan heeft 23 miljoen inwoners, dus dat is een behoorlijk aantal.
En even groot als Nederland ongeveer.
Ja. Dus zeker interessant om daar uit te zenden. Dus we hebben daar diverse programma's. Wat interessant genoeg wel programma's zijn die we ook in China uitzenden. Dus het is niet zo dat we speciaal voor Taiwan programma's maken. Maar dat zijn bestaande programma's die in China ook uitgezonden worden. En dan zijn dat talen als het Mandarijn, het Hakka, het Oeigoers zelfs, Kantonees. Dat zijn de programma's die we uitzenden.
En verder heb je dan ook nog de autochtone bevolking, de inheemse bevolking, die niet Chinees was. Mm-hmm. Die met name in het centrale deel van het land woont, de bergen.
Wat weten we van hen?
Dat is een bevolking die meer of meer hoort bij het gebied, bij de Pacific. Dus bij de Filipijnen, Guam, bij die eilandengroep. En in feite is dat dus een inheemse bevolking. En is de Chinese bevolking in allerlei periodes van de geschiedenis. Zijn de migranten. Ik las een keer dat juist in de tijd van de Nederlandse kolonie. Er massaal geëmigreerd is vanuit China. Dus dat in de loop van zoveel eeuwen de Chinese bevolking, de meerderheidsbevolking geworden is.
Hoe wil China Taiwan eigenlijk gaan inlijven? Moet het een militair gebeuren worden?
Ja, daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. Hè? dat is inderdaad niet duidelijk. Die oefeningen lijken daarop. Hè? Want er wordt geoefend met allerlei met marine materiaal, vanuit de lucht. Want het is natuurlijk uiteindelijk maar heel dichtbij. Maar er ligt wel een zeestraat tussen. Dus of het gebeurt en hoe het gebeurt, is steeds weer opnieuw de vraag. En met name nu de Verenigde Staten en president Biden weer opnieuw ook benadrukt dat hij Taiwan te hulp gaat schieten als het nodig is, wordt dat alleen maar een spannender vraag. Hè? Ja. Van, gaat dat gebeuren inderdaad? Ja, meer?
Ook, ik zal ook kijken naar wat in Oekraïne gebeurt. Ja. Er zijn allerlei militaire strategen die zeggen dat het bijna onmogelijk is om Taiwan in te nemen. Dat dat echt een bloedbad wordt en dat enorme kosten met zich mee zal brengen.
Nou, en natuurlijk vernietiging.
En vernietiging?
Van mensenlevens en van alle mogelijke infrastructuur.
Maar zal China bereid zijn om die prijs te betalen?
Nou, ik vraag me het af. Het lijkt me nog steeds heel sterk dat dat zomaar zou kunnen. Dat dat zomaar zou gebeuren. Dat het dus ook afhangt van hoe het in Taiwan verder ontwikkelt. Want men is dat natuurlijk gewend geraakt. Hè? Sinds 1949 leeft men in een relatie van spanning, van dreiging. Dus op een of andere manier is binnen in Taiwan zelf is het deel van het leven geworden. Mm-hmm. Dus mensen zijn er, voor, zou je dan mogen zeggen, klaar voor. Maar of het echt gebeurt, of China die prijs wil gaan betalen. Mm-hmm. Dan in de vergelijking met Oekraïne, dat is natuurlijk toch in eerste instantie een voorbeeld van hoe het niet zou moeten. En de president Xi is ook redelijk stil wat dat betreft. Hij heeft zich niet uitgesproken in het voordeel van Rusland of als steun voor Rusland.
Ja, en wat ook apart is dat Taiwan eigenlijk een beetje een speelbal is. Ja. Het gaat helemaal niet zozeer om de inwoners van Taiwan. Het gaat vooral om de relatie tussen China en de VS. Ja. Dat zag je ook met het bezoek van Nancy Pelosi. Ja. En wat je ook zei, de mensen weten al vanaf 1949 dat er spanning is. Dus zij gingen heel vrij relaxed met dat bezoek om. Terwijl de wereld met spanning toekeek van wat gaat er gebeuren. Je zag ook militaire acties daarna, dat er oefeningen gedaan werden. Het land ook omsingeld werd. Maar het heeft nogal wat gevolgen. En ik denk dat zowel de VS als China nu een beetje een afwachtende houding in gaan nemen. En zeker niet de eerste willen zijn. Dus of er op korte termijn iets gaat gebeuren, dat vraag ik me af.
Je zegt het al een beetje. Hè? De inwoners van Taiwan leven al 70 jaar met die dreiging en die angst. Wat merkt TWR daarvan? Nou, wordt daarop ingesprongen?
Nee, niet zoveel. In de programma's, dat zijn gewoon de reguliere programma's. Daar wordt niet direct op ingesprongen. Mensen, ja, die hebben ermee leren dealen. Ja. Ze zijn ermee opgegroeid. En ze weten niet beter. Dus ja. Ik weet niet of ze daar nou nog per se in toegerust moeten worden.
Zou je dat kunnen vergelijken met Zuid-Korea en de constante dreiging van een oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea?
Die verhouding is anders vanwege het feit dat het om twee landen gaat die vergelijkbare grootte hebben, vergelijkbare sterkte misschien. Dat weet ik niet zeker natuurlijk. Die een vergelijkbaar soort geschiedenis delen, dat wel. Maar ik denk dat de tegenstelling daar veel groter is om te beginnen. En dat in die zin ook Noord-Korea voor Zuid-Korea volstrekt niet een interessant soort tegenstander is. Als het gaat om economie of toerisme, eventueel zelfs. Dus dat daar de werelden veel meer gescheiden zijn. Er is geen enkel sociaal contact. En dat is er tussen China en Taiwan bijzonder genoeg wel.
En hoe moet ik dat dan zien met de inwoners van Taiwan en de inwoners van China? Is dat een beetje als Nederland en België en over de Noord-Brabanders en de Vlamingen of zo? We zijn toch anders, maar we hebben ook wel weer veel vergelijkingen. Of hoe moet ik dat zien?
Ik denk dat het vergelijkbaar is met Hongkong bijvoorbeeld. Die verhouding, ook als het gaat om cultuur, vergelijkbaar is met die van tussen Hongkong en China. Dat is inderdaad cultureel ook. En dat is vergelijkbaarder. Misschien met Duitsland dan met België. Want uiteindelijk is het Vlaams en het Nederlands min of meer dezelfde taal. Terwijl Kantonees en Mandarijn toch behoorlijk verschillend van elkaar zijn. Dus cultureel gesproken is het verschil groter in ieder geval dan tussen Nederland en België. Dat is wel een punt. En in Taiwan geldt dat tot op zekere hoogte ook. Hoewel het Mandarijn van Taiwan hetzelfde is als dat van China. Met weer het verschil in schrift. Dat is in Taiwan traditioneel. En in China is dat vereenvoudigd. En het is natuurlijk het politieke, die politieke geschiedenis die je niet meer kunt wegschrijven. Die bezetting door Japan, dat is inmiddels een eeuw geleden ongeveer, speelt nog steeds wel een rol. In die zin lijkt Taiwan ook wel een beetje op Japan.
Joke, jij bent pas nog in Taiwan geweest.
Ja, ik ben daar zeker geweest. Dat was een overstap die we daar hadden. Ik vond het verbazingwekkend op China lijken.
Ja, oké.
Okay. Ja. Nee, ja, vooral de hele aanpak rondom het virus.
Ja, ook, ja, dat,
ja,
waar,
dat, ja, was echt, echt heel erg Chinees.
Ja.
Ja.
We gaan weer even luisteren naar een leuke wetenswaardigheid over China en in dit geval over Taiwan.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat de vroegere naam van Taiwan Formosa was? In 1583 voer een Portugees schip langs het eiland. De kapitein van het schip noemde het eiland Ilha Formosa. Wat betekent prachtig eiland?
Ilha Formosa, prachtig eiland. Wat betekent het woord Taiwan dan eigenlijk, Tjeerd?
Ja, ik heb het nog even opgezocht. Het betekent buitenlanders. En dat had te maken met Chinese migranten die in het zuiden dan af en toe kwamen. En dat was maar op een deel van het eiland. En dat dus een deel van het eiland rond de stad Tainan in het zuiden. Is het eiland geworden, naam van het eiland geworden. En de volgende groep buitenlanders, daar waren de Nederlanders. Op ongeveer diezelfde plek. En toen, wat ik eerder zei, toen is de massale migratie op gang gekomen. Onder andere omdat dat gebeurde in de overgang van de ene naar de andere dynastie in China.
Oh ja.
Dus het was ook toen een burgeroorlog geweest. En dus ook die relatie was een relatie van met name mensen die vertrokken. En in Taiwan, wat toen dus maar voor een deel Taiwan, Formosa heette. Dus dat is wel een deel van de geschiedenis, die Chinese migratie.
Maar zie je ook nog Nederlandse en Portugese invloeden in Taiwan?
Nou ja, je hebt daar nog een fort, dat heette Fort Zeelandia. Je hebt Fort Provincia, heet het. Er zijn nog wat resten van de Nederlandse forten. Er is ook een geschiedenis van de Nederlandse hervormde kerk. Er zijn, nou ja, dat zijn dan archieven natuurlijk vooral. Dat zijn ongeveer de enige zichtbare dingen. Dus ja, er is een geschiedenis in die zin met Nederland. En toen is Nederland op behoorlijk grote schaal verslagen. Door een Chinese rebellenleider die vanuit die burgeroorlog in China zijn ogen op Taiwan had laten vallen.
Ik vroeg me al af waarom ik dit niet wist. Maar je nederlagen schrijf je nooit op in je geschiedenisboek,
nee,
toch?
Nee.
Vandaar, oké. Okay. Joke, je noemde al iets over het werk van TWR in Taiwan. Hoeveel medewerkers van TWR zitten er eigenlijk in Taiwan?
Voor het maken van de programma's hebben we niet direct mensen daar nodig. Voor de follow-up wel. Ze betekent dat mensen willen reageren op het programma. En dan schakelen we meestal lokale kerken in.
Ik ben benieuwd hoe de inwoners van Taiwan aankijken tegen die dreiging. Gaan zij er ook vanuit tot China op den duur naar hun land komt te binnenvallen? Houden zij daar echt letterlijk rekening mee?
De huidige regering is een nieuwe regering ten opzichte van de geschiedenis. De Kuomintang, de partij van de Nationalistische Partij, is heel lang heeft een eenpartijbewind gevoerd. Sinds 2000 is er een oppositiepartij ook gekozen en aan de macht gekomen, in de regering gekomen. En die heeft een wat radicaler anti-Volksrepubliek China standpunt dan de Kuomintang, bijzonder genoeg. Die veel meer uitgaat van dat idee van een soort vreedzame coexistentie, misschien binnen uit vroeg of laat dat ene China. Dus de huidige regering is behoorlijk, behoorlijk duidelijk in haar standpunt. Wat betreft China en zal niet zomaar politiek gesproken toegeven.
Nee, en hoe bereiden zij zich voor op een, nou ja, waar je eigenlijk ook op voor moet bereiden?
In de relaties met de Verenigde Staten om te beginnen natuurlijk. Maar in het algemeen is dat geopolitieke van die regio is aan de orde. Het is niet alleen de Verenigde Staten, het is ook de relatie met Japan. In China is dat altijd ook een hele gevoelige kwestie. Vanwege de geschiedenis, maar ook nog steeds Japan. En dan heb je dat pact van de Verenigde Staten met Japan en Australië. Het is toch uiteindelijk inderdaad, de China stelt zich ook op tegenover en koloniseert in feite de Zuid-Chinese Zee. Hebben ze al gedaan door het maken bijna van eilanden. Om daar militaire basis neer te zetten. Het ontwikkelen van die vloot waar we het over hadden. Dat is niet alleen maar Taiwan. Het is ook de hele regio. De hele Zuid-Chinese Zee-regio. in de relatie met de Filipijnen, Indonesië ligt daar natuurlijk ook. En dat is in bredere zin, hè, dan heb je een India ook nog, eigenlijk. In bredere zin is er natuurlijk veel meer aan de hand. Dus niet alleen maar Taiwan. Ik denk dat we dat te benadrukken. Ja,
de hele regio.
Ja, ja, ja. Omdat dat eigenlijk allemaal landen zijn tegenover China. Die zich tot op zekere hoogte ook met elkaar verhouden.
Wat denk jij dat er gaat gebeuren, Joke? Ja, we hebben natuurlijk geen glazen bol, maar er wordt veel over geschreven, wordt veel over gesproken. Wat vind jij het meest aannemelijke scenario?
Nou ja, ze hebben natuurlijk het streven om de nummer 1 te worden voor 2049. Ik denk dat ze proberen om zich steviger in het zadel te zetten. Zodat ze niet afhankelijk zijn van anderen. Want wat je nu ziet gebeuren bijvoorbeeld in Oekraïne en Rusland. Er zijn boycotts tegen Rusland. Ja. Nou, dat heeft behoorlijke gevolgen voor de hele economie daar. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren als China Taiwan wil innemen. Dan gaat de wereld China boycotten. En dat moet je wel aankunnen. Dus ik denk dat ze zichzelf eerst steviger in het zadel willen zetten. Zodat ze dat aankunnen. En pas als ze dat aankunnen, dan zullen ze een poging wagen.
Militair.
Ja, misschien wel. En ik vraag me ook af wat de VS gaat doen. Want die is nu ook helemaal niet betrokken bij het conflict bij Oekraïne. Ik vraag me af of ze de handen daaraan zullen branden. Ze zullen misschien wapens leveren, omdat daar een overeenkomst over bestaat. Maar of ze werkelijk in zullen grijpen, dat weet ik niet.
Nou ja, zoals ze dat nu inderdaad doen met Oekraïne. Hè? Ja. De Verenigde Staten zijn toen toch echt de grootste wapenleverancier van de Oekraïne. En dat zal inderdaad in het voorbeeld van Taiwan ook wel gebeuren. Ze zullen zich nooit zomaar directer in gaan mengen.
Dat denk ik niet, nee.
Maar het is wel opvallend hè, hoe Biden dat herhaalt nu. En zonder dat hij het wordt tegengesproken door de Witte Huisstaf. Dus ja.
We hebben het in een eerdere aflevering ook over de economie gehad. Taiwan is echt de nummer 1 van de chipproductie. 90% van de chips komen uit Taiwan. Als China dat overneemt. En China is ook al een hele belangrijke handelaar van grondstoffen. Dan is de rest van de wereld dus afhankelijk van die chips en die halfgeleiders van China.
Ja, dan heeft China dus belang bij een vreedzame overname. Hè? Ze hebben geen enkel belang bij de vernietiging van die industrie in Taiwan. Zoals Rusland dus op een of andere manier toch wel een belangrijk deel van Oekraïne aan het vernietigen is. Ik denk niet dat China dat zou willen. Omdat ze er ook geen enkel belang bij hebben. Dus ik denk dat het inderdaad op een wat vreedzamer, om het zo maar te noemen, manier zal gebeuren via, ja, toch uiteindelijk via de politieke weg van misschien intimidatie of regelgeving, ik weet het niet.
Jij ziet dat eerder gebeuren, een vreedzame hereniging dan een militaire hereniging.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat China à la Poetin zomaar een invasie zal op touw zetten. Ik kan me niet voorstellen dat zomaar gebeurt. Maar goed, je weet het maar nooit.
Ik denk dat het weer tijd is om even naar een wat vrolijker onderwerp te gaan. We gaan weer even luisteren naar een wist je datje.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat de Chinese pandabeer wordt gebruikt om relaties met andere landen te verbeteren? Met een aantal landen is een soort uitwisselingsproject waarbij pandas uitgeleend worden. Ook in Oude Hans Dierenpark bij Renen wonen pandas uit China.
Nou, we noemen het al, hè? Panda's in de
pandadiplomatie.
Pandadiplomatie, moeilijk woord. In 2049 bestaat de Volksrepubliek China 100 jaar. En dat wordt gezien als een mijlpaal waar nu al heel hard naartoe wordt gewerkt in China. Waar moet China dan staan op het wereldtoneel, Tjeerd?
Dat China zelf vindt dat ze dus op nummer 1 moeten staan. En dat economisch met name ook zal gebeuren. Waarschijnlijk als het doorgaat zoals het nu doorgaat. En eventueel ook ondanks de vergrijzing van de Chinese bevolking. Dat is ook echt een uitdaging. Dus dat gaat om aanzien ook vooral. Het is natuurlijk macht. Hè? China, mensen willen macht, ook in China. Maar ik denk dat het vooral gaat om dat soort aanzien. Om erkenning van het belang van die eigen cultuur daar. Dat soort argumenten ook een rol speelt. Het is een doorgaand proces natuurlijk. Je kunt duidelijk zien dat het ook succesvol tot nu toe geweest is. Als het gaat om mensen uit de armoede halen, het leven van alle dag verbeteren. En dat zal alleen maar doorgaan. Dus ik denk dat in die zin de president echt op koers ligt. En dat ook alleen maar verder wil.
Je zei net dat Xi tegen de 70 is, hè? Ja, nu? Ja, dus in 2049 zou hij, nou, hij gaat dat waarschijnlijk zelf niet meer redden. Nee, ja. Dan zou hij tegen de 100.
Ja, 95
of zo. Zoiets. Joker, 2049, China nummer 1. Ben je alvast Chinees aan het leren?
Nee, dat laat ik aan anderen over. Het lijkt me veel te ingewikkeld.
Hoe kijk je aan tegen de toekomst van China als het gaat om de verspreiding van het evangelie in dat land? Blijven er mogelijkheden of wordt het ook steeds lastiger?
Nou, het team bereidt zich al voor op moeilijkheden. Daar moet je altijd op voorbereid zijn. En ik denk dat het ook wel heel gezond is. Ik bedoel, het is ook heel bijbels dat je ziet dat ware gelovigen verdrukking zullen meemaken. En dat het niet allemaal van een leien dakje gaat. Tegelijkertijd denk ik dat we ook wel hoopvol mogen zijn. Kijk, net als dat China idealistische doelen heeft om te halen, hebben wij dat ook. Dus laten we zeggen, voor 2049 heeft iedereen van Jezus Christus gehoord.
Dat is een mooi doel.
Ja.
Dat is een harde doelstelling van TWR in China.
Nee. Dat is gewoon...
maar een van de bijzondere cijfers is altijd dat er in Azië meer niet-christenen wonen dan er christenen in de wereld wonen. Dat uiteindelijk in Azië, dan heb je het over China, maar ook over India en ook over Japan. Daar wonen 60% van de wereldbevolking woont in Azië. Dus wat dat betreft is er nog genoeg te doen.
Ja, zeker. Ja.
Hoe speelt TWR daarop in?
Ja, op een creatieve manier toch wegen proberen te zoeken waar ze het evangelie kunnen brengen. Dus dan kijk je wat de mogelijkheden zijn. Je kijkt niet naar de onmogelijkheden. Je kijkt gewoon wat is er nog wel mogelijk.
En waar liggen met name de mogelijkheden?
Ik denk dat ondanks alle technologische ontwikkelingen in China de mogelijkheden en kansen vooral toch bij de radio liggen. Ja. Omdat dat een medium is waar de overheid niet zozeer op gefocust is. En waar wij wel heel makkelijk veel mensen kunnen bereiken.
Dus het oldschool radio, zeg maar.
Ja, ja.
Dus niet per se het internet, niet per se podcast, maar echt radio.
Nou, voor China denk ik vooral omdat die... moderne technieken via internet en de apps, dat die geblokkeerd kunnen worden. En dat is met radio veel ingewikkelder. Als je de korte golfradio neemt, dat is vrij moeilijk om dat te verstoren. En je kunt dan over bergen heen, over grenzen heen, kun je het evangelie uitzenden. Dus je kunt komen waar wij als mensen heel moeilijk kunnen komen. En dat is denk ik wel een groot voordeel. Dus je kunt veel mensen tegelijkertijd bereiken. Zonder dat je veel risico loopt op verstoring.
Maar we maakten net een beetje een grapje erover. Hè? Dat Taiwan in 2049 weer bij China moet horen. En dat TWR dus ook doelstellingen heeft. Maar heeft TWR bepaalde harde doelstellingen in China?
Jazeker. Ja, we hebben het verhoogde zoonproject. Daar heb ik het al eerder over gehad. En dat verhoogde zoonproject heeft als doel om voor 2030. Dan heb je dat jaartal weer. Een groot aantal volken te bereiken die nu niet direct bereikt zijn, die het evangelie van Jezus Christus nog niet hebben gehoord. En we hebben daar een aantal talen bij geselecteerd, een aantal volken. En ik denk, als ik kijk naar de rapportages die ik nu binnenkrijg, dat we die doelstelling wel gaan halen.
Mooi. Cheers. Ik wil je heel erg bedanken voor deze serie. Ik heb wat meegenomen, ook namens Joker. Dat ga ik je eventjes geven.
Oké. Nou, ben benieuwd.
En daar heb ik een kleine toelichting bij. Want we hadden bij het originele plan, toen wij deze podcastserie gingen maken, hadden wij ook een onderwerp op de lijst staan die niet aan bod gekomen is. En dat was de Chinese keuken. En dat had te maken ook met al die dierenmarkten en over de gekke dingen, zeg maar, die er in China plaatsvinden. Nou ja, helaas heeft dat onderwerp het niet echt gered, want er waren belangrijkere thema's. Maar ik heb wel een cadeautje wat toch een beetje met dat thema te maken heeft. Als dank voor jouw bijdrage aan deze serie.
Heel graag gedaan. Ik ga het openmaken nu.
En ik ben ondertussen heel erg benieuwd welk liedje jij meegenomen hebt, waar we mee gaan afsluiten.
Ik had als lied, als afsluitende zegenbeden, het lied Kom, o bron van zegeningen.
Kijk. Dat is het afsluitende lied. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren naar deze serie van TWR Wereldreis. Tjeerd, wat is het?
Chinese-ish. Een niet zo klassiek kookboek. Nou, hartstikke leuk.
Het zijn allemaal gerechten met gebakken hond.
Okay.
Je moet er wel voor naar China, hoor.
Ja. Ontzettend leuk.
Dus nogmaals dank.
Dankjewel. En jullie bedankt voor de gelegenheid om te delen of iets over China te vertellen.
Joke natuurlijk ook heel erg bedankt. En wellicht spreken we elkaar verder binnenkort over andere projecten in Azië.
Dat zou maar zo kunnen.
Oh, Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl.